Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is deze keer Marco Roelofs, zanger van punkband De Heideroosjes.
Dus ik dacht na de jaarmarkt in Deventer, kut, ik heb er nog 5 staan, weet je wel. Dus ja. Dus, het was,
Wacht even, zanger van een punkband? Ja, maar Marco heeft ook de Koningstheateracademie gedaan, de opleiding tot cabaretier. En hij maakte zowel solo als met de band cabaretvoorstellingen. De Heideroosjes hebben over de hele wereld getoerd en speelden op tal van grote nationale en internationale festivals. Ze hadden ook altijd al veel humor in hun muziek en in hun shows. De naam Heideroosjes komt nota bene van Urbanus. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Marco Roelofs.
Wij hoefden financieel niet naar theater. Het was niet zo dat we te weinig shows hadden en dat we gingen kijken hoe kunnen we nog even centjes maken. Maar het was meer, ik deed het Koningstheateracademie in Den Bosch. Fred had altijd al de ambitie om
bassist
had altijd al meer ambitie om met theater te doen en werd naast zijn werk in Heideroosjes ook theaterboeker, boekte voor 2 schouwburgen in Brabant, moet ik goed zeggen, Brabant, eentje in Brabant, eentje in Limburg. Dus die zat ook al een beetje in dat wereldje en wij zochten ook nieuwe creatieve uitdagingen. Want wij waren rond die tijd waren wij al meer dan 15 jaar een punkband. Nou, en voor iedereen die weet wat punk is, daar is niet zo heel moeilijke muziek. Dus we waren creatief ook wel een soort van, kenden we het kunstje en zochten we nieuwe prikkels. Maar we wilden dat dan, we zochten nieuwe manieren ook om creatief te zijn. En dan toch, kijk, veel cabaret vonden we ook wel gezapig of zo. En we wilden ook eens gewoon, weet je. Ik weet dat iemand tegen me zei, wat? Jullie zijn een punkband in theater met pluche stoelen en mensen die zitten kijken. Dat kan toch helemaal niet? Nou, dat kan toch helemaal niet? Dat moet je niet tegen mij zeggen. Dus dat was de trigger. En het was ook een heel tof proces voor onszelf. Omdat we, wij zaten natuurlijk al 15 jaar met elkaar in een bandbus, zo.
Ja.
Maar nu gingen we ook bijvoorbeeld fysieke scènes maken. Er zit een soort poppenkast-scène in. Die is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar die poppen in die poppenkast, dat is de reet van Frank en de reet van mij. Daar hebben we oogjes opgeplakt. En een koffiefilter tussen de benen gestoken die praat. Het klinkt nu heel plat, maar het is echt heel inventief verzonnen. Maar die twee sprekende figuurtjes, ze staan op YouTube. Je moet zoeken naar Zoe en Loie. Zoe en Loie Heideroosjes. Die twee figuren hadden ook handjes. En die handjes, dat zijn de andere 2 bandleden.
Ja.
Maar dat betekent wel dat jij in een poppenkast staat met je broek op 11:30. Je reed aan de buitenkant van de poppenkast. En aan dat je andere bandlid zo, als dit mijn geslachtsdeel is, zo die handjes zitten spelen. Dus ik zal zeggen, het was een andere manier van close zijn met elkaar. En
sowieso een goed detail. Want ik had dus in mijn hoofd wat je net beschreven. Ik denk, jullie hebben van papier-mâché of epoxy twee reten nagemaakt. Maar dit waren gewoon daadwerkelijk...
Ja,
ja. Oh, okay.
En het gave was dat... het gave was dat Martin van Waardenberg, die pusht ons, weet je wel. Die zei van, weet je, wij zeiden, ja, maar ei, wacht even. Ik ga niet bij die dudes en ballen staan. kom op, weet je wel. En ik dacht, ja, we maken fucking theater. En alle remmen weg, weet je wel. Ja. Alles gewoon voor dat beste resultaat. Ook als het ongemakkelijk wordt, juist als het ongemakkelijk wordt.
Ja.
En dus dat was een soort zoektocht. Die, ja, we hebben echt zoveel gelachen. En creatief gezien was dat... Ik vond het heel gaaf om creatief iets totaal anders te doen. En dan toch... En te kijken ook hoe dat werkte. Want wat je in de zaal kreeg was... Enerzijds de abonnementhouder die dacht... Zeg, hey, de Roosje, schat. Was dat niet van vroeger? Van het ene liedje? Nou, ik weet niet. Nou, boekbaar. Weet je wel? Dat waren van die mensen die dan binnenkwamen... En dan gewoon gingen zitten van... Ja, weet ik veel. En anderzijds zag je gasten met een hanenkam binnenwandelen... die dachten van, hey, waar is hier de tap? En die, weet je wel, die moesten dan in zo'n stoel gaan zitten. En die, dus dat was ook een clash van culturen.
Ja, dat is iets waar ik ook toen ik hier naartoe reed... al dacht van, hoe gaat dat? En wat dus als je gewoon elke avond de zaal gewend bent... die alle nummers van A tot Z kent... en dan sta je ineens voor de abonnementhouders?
Ja. Nou ja, we hadden wel ook ons eigen publiek wat erop afkwam. Maar juist die mix maakte het leuk... En we hadden natuurlijk die show wel zo ingericht dat we... Er zaten ook een paar liedjes van ons in. Dus wel een soort van herkenning. Maar die liedjes hadden we wel omgeschreven. Dat hebben we gedaan met Erik... God. Nou ja, dit is heel gênant. Erik. Pianist Erik, waar ik les van kreeg op de Koningstheateracademie. Nou ja, heeft met Toon Hermans gewerkt, met Robert Long gewerkt. Erik Vlasblom, tuurlijk. Erik Vlasblom is pianist, een hele goeie. En met hem hebben we die nummers omgeschreven. He, want ik zei tegen hem van, oké, we gaan het theater in. En het is natuurlijk hartstikke leuk om met 105 dB daar staan blazen met onze normale instrumenten. Maar dan
doe je gewoon je trucje in het theater. Dat is niet interessant.
En dat is leuk voor het schokeffect, maar daar kan je geen anderhalf uur mee vullen. Dus ik zei tegen Erik van, hoe kunnen we dat omschrijven? Hoe kunnen we die nummers van ons... Een andere kleur geven, een ander gevoel. Textueel wel hetzelfde laten. En daar hebben we met Erik aan gewerkt. En het leuke was dat je daardoor sommige nummers... door ze uit te kleden en een andere klankkleur te geven... ook een heel andere lading kregen. Een soort hakketak punknummertje van 3 minuten... werd dan opeens een heel beklemmend muziekstuk, weet je wel?
Ja.
Dat was leuk. Ja, was gewoon leuk om te doen. En ook leuk dat dan... onze supporters zeiden van... gaaf dat het nummer erin zat. En dan zei ik van... maar vond je dat niet... ja, het klonk heel anders. Maar ik voelde het nog wel, weet je wel. En dat, dan denk ik, oké.
Heb je een voorbeeld van een nummer... wat jullie zo omgeschreven hebben... wat echt heel anders in de show is gekomen?
Dan moet ik even goed denken. Bijvoorbeeld... Homesick for a Place That Does Not Exist. Dat is normaal... dat is een Engelstalig nummer. Dat is normaal... redelijk up-tempo. Daar hadden we een heel rustige versie van gemaakt. En ik zit even, want het is echt al lang geleden, ja, 2008. Ja, ja. Ik moet heel graaf in mijn systeem nu. Volgens mij hebben we ook... de nummer... Volgens mij zat het nummer over Bosnië er ook in. Na de oorlog zijn we naar Bosnië geweest. Daar heb ik ook een nummer over gemaakt. Regular Day. In Bosnië heette dat. En dat hebben we er ook in verwerkt. Maar weet je wat het is? We hadden uiteindelijk 2,5 uur materiaal. En dat hebben we teruggesneden met de Minou, de regisseuse, na 1,5 uur. Dus ik weet ook niet meer wat de mensen nou allemaal wel en niet hebben gezien.
Ja, ja, ja. En weet je ook nog hoe de... Want jullie hebben, neem ik aan, ook gewoon eerst een aantal try-outs gedaan. Sowieso heb je een eerste keer dat je zegt... Oké, nu gaan we dit doen in een theater... Ik kan me voorstellen dat als je eigen publiek daar trekt, dat die denken, dit vinden we sowieso wel tof. Maar er zullen ook try-outs bij hebben gezeten waarvan jullie elkaar met z'n vier achteraf hebben aangekeken en gedacht, wat de fuck was dit voor dom plan? Waarom gaan we niet weer gewoon
naar een concertzaal? We hadden een openingsscène. We hadden 4 doodskisten op het podium staan. Die waren dicht. Daar zaten wij in. En er start een intro.
Dit klinkt nu al als Spinal Tap.
Ja, maar dat zat er natuurlijk ook in.
Ja, ja, ja.
Want we hebben ook geprobeerd om te spelen met verwachtingen. Maar ook spelen met grenzen van wat kan nog en wat kan niet. En wat we hadden bedacht was, het publiek kwam binnen, er stond een grote krans op het podium. Er klonk stemmige, treurige begrafenismuziek. Er stonden 4 doodskisten op zo'n baren, weet je wel. Op zo'n,
ja, ja, ja.
Mensen gingen zitten en dan opeens gingen die doodskisten, die gingen opeens, die kwamen zo omhoog. Totdat ze als een soort sarcofaag zo, weet je, zo rechtop stonden.
Ja, dus van horizontaal naar verticaal.
En dan begon de muziek. Want onze drummer zat achter een doek. Maar wij zaten met gitaar. En ik zat met mijn microfoon in die dichte doodskist. En dan sprongen wij daaruit. Die kisten klapten voorover. En wij kwamen uit die doodskist als een soort wedergeboorte van, oké, dit is een nieuwe act, nieuwe. En ik weet nog wel dat ik de eerste keer in die doodskist, wat ik fucking eng vond, want
het is een doodskist.
Ik,
die is niet gemaakt om relaxed in te liggen.
Dus want dat was ook met repeteren. Ik zei van, we repeteerden steeds. En toen zei je op een gegeven moment regisseur, oké, nou die kisten dicht. Ik zei, wow, weet je wel. We gaan die kist niet dicht doen. Ja, wel, die kist, straks is die kist ook dicht. En maar goed dat we het gedaan hebben, want ik kwam erachter. Kijk, wij zaten natuurlijk al in die kisten voordat het publiek binnenkwam.
Ja.
Dus, maar we hadden natuurlijk niet bij nagedacht dat een doodskist normaal niet is, als die dicht is, dat je er heel goed in kunt ademen. Want de mensen in een doodskist, die zijn dood.
Ja, precies.
Dus wij lagen daar en na een paar minuten, ik dacht, tering. En klop, weet je wel. En op een gegeven moment in die kist, ik zei, oké, dit gaat niet goed. Er moeten gaten in die kist gezaagd worden. Dus nou ja, goed, wij, aan de achterkant werden uiteindelijk gaten in die kist dat wij lucht hadden. Krankzinnig gewoon, maar toen ik daar dus in die kist lag, de eerste keer dat we dat dus voor het publiek deden, toen dacht ik wel van, wat de, hoe dan?
Ja, ja, ja.
Weet
ja.
je wel, van oké, wat, gewoon ook een soort mengeling van, nou ja, ja, doodsangst kan je het gewoon eigenlijk noemen, want ik dacht, want we waren ook een punkband met een bepaald imago.
Ja.
En we hebben er ook al over gesproken van, voor hetzelfde geld valt dit helemaal verkeerd en verlies je je totale credibility bij je achterban. Dan zeggen ze van, jezus, van de sukkels. En dat bedoel, dat is toch voor iedere artiest, als je je geloofwaardigheid kwijtraakt, dat is het ergste wat je kan overkomen. Dus, en we hadden geen referentie. Er gaan heel veel popbands het theater in, maar die gaan gewoon hun liedje spelen op een akoestische manier.
Ja, precies. Dus,
vertellen een verhaaltje.
Sessie, ja.
Maar er zijn er weinig die in een doodskist kruipen en daar uitspringen, waarbij de drummer een nazi-pak aan heeft, de bassist eruit ziet als Annie, de zanger alleen een onderbroek aan heeft en de gitarist een vliegeniersmasker op heeft, weet je wel? Ja. Ja, er staan flauwen op YouTube voor mensen die benieuwd zijn. Ja, dat was super leuk om te doen. En de reacties waren goed. We hadden 1 super slechte recensie in de Volkskrant. En we hadden een hele goede recensie in het Algemeen Dagblad en in Trouw. Dus dat vond ik heel gaaf. Die recensie in de Volkskrant vond ik dan ook
weet,
wel
weer. Weet je nog wat ze schreef in de Volkskrant?
Ja, de Volkskrant vond het Benny Hill niveau, geloof ik.
Oké.
Ja, dus dat was wel heel slecht. En dat klopt. Als je oppervlakkig keek, dat heb ik ook ontdekt bij theater. De afzender is zo belangrijk. Want een paar weken later, na die vernietigende recensie in de Volkskrant, zat ik bij, ik haal ze al door elkaar, niet op Sterk Water, maar nou zat ik bij een ander theatergezelschap.
Ja.
Die deden een scène die ongeveer vergelijkbaar was met de scène die wij deden. En daarna stond er in de recensie in de Volkskrant, en die scène werd er uitgelicht als briljant in zijn eenvoud. En ik dacht,
ja.
Maar dat was een gekend theatergezelschap.
Precies.
En dan is het, weet je wel, goed dat ze die eenvoud zo enorm Weet je, en wij waren natuurlijk gewoon boerenpummels die, die zo nodig ook het theater in moesten.
Ja, dus... maar ook al om te zeggen, het is Benny Hill niveau. Kijk, je kan van Benny Hill, Britse komiek, met inderdaad... Nou,
pis en poep, weet je wel.
Pis en poep, maar wel pis en poep op het allerhoogste niveau decennia lang. En een enorme grootheid.
Ja.
En dat is niet omdat je dat hij het niet kan, zeg maar, dat je dat doet.
Nee, maar waar wij natuurlijk tegenaan liepen, en dat snap ik ook wel weer, is dat, wie laat je dit recenseren? Want je hebt vaak bij een krant heb je de poprecensent en je hebt de theaterrecensent. De theaterrecensent, die zal dit inschalen in lage cultuur.
Ja.
Zal niet alles snappen, want er zaten veel links in ook met de popcultuur. En de poprecensent, die haakt af als de drummer in een nazi-pak opkomt. Weet je wel? Snap je? Dus dat was natuurlijk ook een soort, ja, soort clash van cultuur.
En was dit toevallig, want ik denk dat destijds Patrick van den Hanenberg nog schreef voor Volkskrant?
Nee, die was het niet.
Oh, oké.
Nee.
Want die is sowieso natuurlijk gekend om vernietigende recensies.
Ja, kijk, en het feit dat je dan, volgens mij, 2 sterren. Dan baal ik, want dan wil ik 1 ster, weet je wel? Dan gewoon, weet je wel, maak me dan helemaal kapot. Maar dat was dan net niet het geval. Dus.
En zijn jullie ook wel eens gewoon, als je het hebt over kapot maken, kapot gegaan op een avond tijdens die tour?
Nee, want dat is het leuke met het collectief, hè? Je hebt altijd het lolletje onderling.
Ja.
We hebben wel meegemaakt dat in België, want we speelden dus ook, het waren 80 shows uit mijn hoofd en we speelden er 10 in Vlaanderen. En in Vlaanderen is het de Schouwburg scene, zou ik maar even zeggen, iets conservatiever natuurlijk dan in Nederland. En daar liepen wel echt een aantal mensen gewoon weg. En dat waren dan, maar dat waren ook de goede mensen die wegliepen in de zin van abonnementhouders met een stok.
Ja.
Die dat ik dacht, oké. Okay, ik vond dat wel jammer, maar ik dacht ook, oké. Nee, dus zijn we kapot gegaan? Nee, ik ben wel, toen ik zelf daarna solovoorstellingen ging maken, toen ben ik wel vaak kapot gegaan. Dat,
vertel, nu voor het geluk.
Nee, ja. Kijk, toen Heidroosje stopte in 2012, had ik het onzalige plan opgevat om... ik had sowieso de ambitie om een keer een eigen cabaretvoorstelling te maken. Nou, die ambitie moest vervuld worden toen ik na bijna 25 jaar stopte met de Heideroosjes. En ik had besloten dat ik niet in een zwart gat zou willen vallen en dat ik dus letterlijk een week na de laatste show met de Heideroosjes, de eerste show, try-out zou doen in Theater Walhalla in Rotterdam.
Holy shit, waarom?
Ja,
waarom?
Ja, waarom?
Vraagteken.
Waarom? Vraagteken. Nou ja, ik zat in die tijd niet helemaal goed in mijn vel. Dat was het einde van mijn levensproject wat er aankwam. Ik had allerlei persoonlijke issues ook. En ik had bedacht, als die band weg is, dan heb ik, nou ja, pathetisch gezegd, niets meer om voor te leven. Ik dacht, daar moet ik opletten. Want dan ga ik in een gat. En dan, dus ik moet zorgen dat ik actief blijf. Dus ik had bedacht, nou, dan gaan we een weekje huilen. En dan begint mijn nieuwe leven als solo theaterartiest. En dat begint in Walhalla en Theater in Rotterdam. Dus ik stond letterlijk eind september in de AB in Brussel. Dat is een zaal van 2200 man. 2 avonden achter elkaar. Euforie alom. En ja, 5 dagen later voor... Hoeveel kunnen erin? 80, 100. 100 mensen in Walhalla in Rotterdam. En die week daartussen... Ik had op zaterdag de laatste show... en op dinsdag ging ik met regisseuse Minou Bozewa weer... ging ik werken. Want ik had nieuwe liedjes geschreven... samen met een bevriende gitarist... die beter gitaar speelt dan ik... En toen zei Minou, en wat ga je, wat, en dan? Ja, zei maar ja, je hebt toch wel ook dingen voor tussen de nummers?
Ja.
Ja, ja, wel een beetje, maar weet je. Dus, oh, maar het was. Dus, maar ik had zo onderschat ook wat het geestelijk met je doet als jij na bijna 25 jaar, er wordt hier geboord.
Ja, het is zacht genoeg om het of niet op te pikken of...
Oké. Ja, ik had dus onderschat wat het met je doet als je 25 jaar in een bus hebt gezeten met vier dezelfde maten die ook je vrienden zijn en waar je op een gegeven moment een bedrijf mee hebt waar 9 mensen van moeten eten. En je stopt daarmee en je gaat dan iets nieuws doen. En ik moest natuurlijk onderaan beginnen weer. Ik was een solo-artiest met geen track record in de theaters. Behalve een of andere vage show met een punkband. En dat was, ja, dat was gewoon, dat was echt een harde reset. Dat was zo'n harde reset. Die mensen zaten ook.
Ja, lekker armen over elkaar gesloten.
Wat ga je nu doen? En ik dacht alleen maar, ja, wat ga ik nu doen? Dus, en ik kwam natuurlijk uit een redelijk gespreid bijtje. Want als jij op een gegeven moment in een rockband zit, dan heb je een tourmanager rondlopen en een lichtman, een geluidsman en iedereen. En die pamperen je allemaal, weet je wel. Die, in het popcircuit krijg je te eten en de koelkast is vol en in theater is niks geregeld. Dus ik liep met mijn magnetron maaltijdjes voor de crew, die ik bij de Appie had gehaald, terug naar het theater. En ik dacht, fuck my life. Weet je wel, ik moet gewoon weer onderaan beginnen. En ja. Ik wilde ook per se niet leunen op dat oude Heidroosje publiek. Ik wilde juist, want die eerste show heette Kaal. En het was ook letterlijk terug een man met een gitaar en een verhaal. Dus ik wilde ook echt, ik wilde juist liefst niet dat er mensen in de zaal zaten die heel erg gelinkt waren aan de Heidroosjes. Ik richtte me juist op nieuw publiek wat ik wilde opbouwen. Maar ik had ook totaal onderschat dat als je bijna 25 jaar volle zalen gewend bent, dat lege zalen, nou ja, niet lege zalen, maar dat in een ander circuit starten,
ja.
dat gewoon weer werk is. En als je dan niet in de kracht van je leven zit, dan is dat werken. En dat, ja. Ik heb daar ook weer heel veel van geleerd. Maar achteraf zeg ik wel, nou, had eerst even een paar maanden vakantie genomen en ga het dan doen. Dus ik zou het niemand aanbevelen. Maar,
want ik heb het al, als ik vergelijk tussen, weet je, de ene avond doe je ergens een show, gewoon leuk in de Schouwburg, en er zit 200, 300 man en die hebben er allemaal zin in. Top, avond erna, ergens klein kroegje, comedyavond, zitten 30 vaste bezoekers. Dat is al schakelen.
Ja.
Maar dan van 2 keer uitverkocht AB, 2500 man met iedereen, ja, yeah, nog 1 keer los, Heideroosjes, naar 100 man arm over elkaar theater Walhalla.
Ja, ja. En ik weet nog, toen hadden we ook een try-out in Hilversum, geloof ik. Die al begon op een hilarische manier. Want want ik moest ook wennen aan het hele theater gebeuren. Weet je, als zo'n directeur en zo'n ja, dat statische wat er een beetje bij hoort. En er kwam zo'n vrouwtje. Nou, ik wacht, don't be. Er kwam een vrouw, een dame. En die zei van, nou, onze directeur die gaat straks een praatje houden. Ja, dat duurt een minuut of 5 of zo. En dan kondigt hij jullie aan en dan kunnen jullie beginnen. Want jullie zijn de eerste try-out van het nieuwe seizoen. Nou, oké, prima. Dus ik zei tegen die maat van mij, ik zeg, dat gaat natuurlijk heel lang duren. Ik zeg, weet je wat, ik ga nog even naar de wc. En je voelt hem al aankomen natuurlijk. En wij stonden achter zo'n deur. En ik zei van, oké, kom, we lopen nu de zaal. We gaan al achter het doek staan. En we liepen die achter het doek en het was donker en het was stil. En ik zeg, volgens mij, ik weet niet, wij moeten nog beginnen of zo. En, en we hadden een cue, weet je. Als wij het podium opliepen, dan ging het licht aan.
Ja.
Maar dus die gast had dus helemaal geen lang praatje gehouden. Die had gewoon gezegd, dames en heren, welkom bij het nieuwe seizoen. Hier is Marco Roelofs met zijn voorstelling. En dus dat had een
het is nooit een seconden lang praatje.
Nee, nou ja, dat dacht ik. Ik dacht, weet je wel, zo'n gast die gaat natuurlijk, want die hoort zichzelf altijd heel graag praten.
Ja.
Dus dat begon al een soort van, oké, ik was naar de wc. Niet leuk, maar ja, het was echt zo. En toen daarna kwam diezelfde directeur, die kwam naar ons toe en leuke voorstelling. Het moet nog een beetje gezet worden. Ja, is maar, gewoon een zakelijk vraagje. Is dit een hobby? Of, en ik weet nog dat we elkaar aankeken, die maten van mij en ik, die dan gitaar speelden ook. En ik zei van, ja, is het een hobby? Ik zeg, nou, het zou het wel kunnen worden. Weet je wel? Ja, het was. Maar ik heb er heel veel van geleerd, weet je wel. Het was ook een lesje nederigheid weer. Ja. Want ja, ik was natuurlijk ook een gewone verwende fucking rocker. Dus,
maar wat zijn dingen die je daar nu, of die je daaruit hebt geleerd, die je nu of zelf zou toe kunnen passen, of die je als tips zou kunnen geven aan iemand?
Ja, clichés als be humble en iedere bezoeker is er één. En, nou, wat ik wel heel fijn vond was om weer contact te maken met mijn publiek en dan echt contact. Dus kijk, bij de Hydro's was het op een gegeven moment zo, je staat voor een paar honderd mensen te spelen. En we hadden altijd zo'n merchandise kraampje met t-shirts en cd's ja. en toestanden. En ik ging daar na de show eigenlijk nooit naartoe, omdat ik... vaak hadden we meerdere shows in de week. En op een gegeven moment had ik het gewoon gehad. Want dan had ik, weet je wel, pijn in mijn strot. Met het gelul met al die mensen. Ik had er gewoon niet meer zoveel zin in. En het hoeft ook helemaal niet. Het hoefde niet. En ik vond het heel fijn in theater. Is dat wel, zeg maar, de... had ik ook een cd en een shirt van die show en zo. En ging ik wel, weet je wel, was ik ook oprecht dankbaar voor die 80 mensen die er dan waren. Ja, ja, ja. Dat ze er waren. En weet je, wilde ik horen wat ze ervan vonden. En wat vonden ze goed en wat vonden ze slecht. En wat vonden ze... Dus ik kwam opnieuw in contact, gewoon één op één. Wat ik vroeger bij de Hydro's ook heel erg deed. Om dat contact echt op te zoeken. En dat vond ik ook, dat vond ik wel heel interessant. Ja. Gewoon weer.
Maar dat is wel mensen die... die na een voorstelling naar je toe komen, wat willen zeggen, die kunnen ook af en toe in hun beste bedoelingen en best nare of botte shit.
Vooral als je natuurlijk in een try-out fase zit en je show nog niet staat en je vooral, zoals in mijn geval, kijk, je moet... Ik was niet 20 en ik maakte mijn eerste show. Nee, ik was 35 en ik maakte mijn eerste show. En ik had al 5 keer Pinkpop en 4 keer Lowlands en een Edison in mijn rugzak. En weet je, dus ik had al een soort staat van dienst met een daarbij behorend ego. En je gaat dan iets nieuws doen en je bent daar toch onzeker over. En er komt dan een of andere lamlul die de essentie van je voorstelling onderuit schoffelt. Dan doet dat toch iets beetje, weet je wel. Maar ik had ook zoiets van, I'll eat it up. I'll eat it all up, weet je wel.
Ja, er kunnen ook dingen tussen zitten waarvan je op de avond zelf denkt, Jezus, lul. En je 3 maanden later denkt, oh, wacht even.
Ja.
Ja. Wat weet je nog iets wat er uitsprong, wat er gezegd is of waarvan je op de terugweg dacht, opmerking.
Ja, nou, er zei iemand, op een gegeven moment zei iemand tegen mij, hij zei, ik vond het een beetje moeilijk om naar te kijken. Ik zei, hoezo? Hij zei, ja, ik zie je hebt het ook over loslaten, was ook een thema in die voorstelling eigenlijk wel. Hij zegt, en ik zie dat jij daar middenin zit, nog steeds. En eigenlijk wil ik dat pas zien als je daarmee klaar bent. En toen dacht ik...
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert... zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Fuck ja, je hebt wel gelijk.
Ja.
Mijn aanvliegroute was... ik kan het de beste kunst maken als ik het echt zelf nog voel... Kijk, ze zeggen ook altijd van, hè, als je een boek schrijft of zo, je moet het nooit schrijven als je nog in die pijn zit of in die... En ik weet het niet hoor, omdat de dingen die ik wil maken, dat is met de Hydro's ook zo, die optreden met de Hydro's ging altijd het beste als ik heel boos of heel verdrietig of heel blij was. Dan kon ik het beste bij die emoties die ik zocht om te etaleren. En ik, die filosofie heb ik doorgetrokken naar theater en... maar dat was wel ook moeilijk. Dat was ook de moeilijke weg. Want het was inderdaad zo dat ik soms daar een nummer zat te zingen dat met een brok in mijn keel. Omdat ik op dat moment ook even dat allemaal op me voelde vallen, weet je wel. En de kracht natuurlijk van de goede cabaretier of acteur of hoe je het wil noemen, is natuurlijk als hij dat kan faken. Dat de toeschouwer dat wel voelt. Omdat jij dat zo goed
of speelt. Dat je in ieder geval kan beheersen tot welke mate je het jezelf laat beïnvloeden.
En daar had die gast gelijk in, dat ik dat soms niet helemaal onder controle had. Maar ik had het idee dat niemand het zag. en er was er dus wel een die het wel zag. Wel.
Heb je dan ook gehad, dat lijkt me op zo'n moment helemaal vervelend, als je zo'n persoonlijke voorstelling ook maakt. dan heb je en die emoties erbij en het komt dan op een avond niet over of wat minder. Want je kan ook gewoon hebben dat mensen een drukke dag gehad, haasten naar het theater en de ene avond komt er gewoon minder energie uit zo'n zaal dan een andere.
Ja.
Dat je daar zit met je hart op je tong.
Daar moest ik heel erg aan wennen. Dat waar ik bij bijvoorbeeld Heideroosjes een tandje bij gaf als het publiek niet meteen deed wat ik wilde, zit in natuurlijk een theatervoorstelling veel meer in een stramien gedrukt. Grappig sketch, rustig liedje, weet je. Nou ja, dat is helemaal uitgeschreven.
Ja.
En dat vond ik dan heel zwaar. Dan voelde ik van, wow, oké, het is hier dinsdagochtend in, dinsdagavond in Boskoop. Weet je wel, oké, wow, dit wordt heel hard halen. Maar ik kon niet terugvallen op mijn expertise om dan meer energie te geven, omdat nu dat ene treurige stukje over dat ene verlies kwam, weet je wel. Want mijn voorstelling was niet, ik zag mezelf, of ik zie mezelf niet als een comedian, weet je wel. Daar wil ik niks meer afdoen, maar mijn ambitie was groter dan mensen alleen laten lachen.
Ja.
Toen, zeker. Dus,
en de vorm is ook al anders. Als je er ook al liedjes bij hebt en weet ik wat, ja, dat is ja, niet alleen maar grappen knallen.
Nee, daarom. Dus ik heb uiteindelijk twee avondvullende voorstellingen gemaakt. En je hebt gewoon, dat hoef ik jou ook niet uit te leggen. Je hebt gewoon lange adem nodig als je dit wil doen.
Ja.
En die had ik op een gegeven moment op. Dus,
en wat is de meest, noem het bizar of raar of Spartaanse plek waar je solo hebt gestaan met de voorstelling?
Ja, want dat is dat. Kijk, in theater is dat heel normaal. Hè? Als het seizoen weer begint, dan word je naar allemaal plekken gestuurd waar je dan een previewtje moet geven van je voorstelling. In een setting die bijvoorbeeld, ik had me ook voorgenomen, Marco. Je gaat niet picky zijn. Je bent een nul. Niemand kent jou. Je gaat al die shit doen, weet je wel. Want die previews op de jaarmarkt in Deventer, op zaterdagmiddag voor voorbijlopend publiek, die zijn op alle fronten kut gewoon.
Ja.
En normaal zou ik dat nooit doen. Want hey, fuck man, ik heb mijn spoor verdiend. Ik ga niet meer op de jaarmarkt in Deventer daar op zaterdagmiddag flikkeren eens even op, man. Maar ik dacht ook dat ego kan ik niet meenemen, want ik wil iets nieuws doen. Dus ik moet volgens de wetten van het nieuwe spel spelen. Dus ik ging daar wel heen. En man, weet je wel? Het was echt de hel. Weet je, het was een sketch gewoon op zichzelf. Met kinderen die naar het podium komen en op je microfoon, aan je microfoon statief gaan staan trekken. Oh, en weet je wel? Weet je wel? Ja, gewoon, ik kan er gewoon niet over praten, joh.
Ik merk het.
Nee, dat was, oh jongens, toen dacht ik echt van, oh, weet je wel, oké, oh, maar, ja.
Heb je dan niet ook als je dus, nou ja, ik weet niet of Deventer een waar gebeurd voorbeeld is, maar op zo'n soort plek zit, heb je dan ook niet half dat je jezelf haast van buitenaf ziet en denkt, oh.
Ja, maar dat was het.
Ik zie deze gast ook nog gewoon mainstage pingpop met een heel veld ervol.
Dat was de demon die altijd boven mij hing. Op zo'n moment, het was een preview van een voorstelling die niet af was. Op een zaterdagmiddag op een jaarmarkt in Deventer met waar weet je, het geluid is kloten, de mensen zijn niet geïnteresseerd. Het theater doet dat omdat de bibliotheek dat graag wil, omdat ze dan denken dat mensen naar het theater komen, weet je wel. En ik dacht alleen maar van, weet je, ik dacht inderdaad van, ik wilde eigenlijk zeggen, hallo, hey, ik heb op Pinkpop gestaan, hey, hallo, hey, ik ben heel beroemd geweest, hallo, hey, stop, meneer, weet je wel, gewoon. En ja, dus ik ging mezelf recenseren of een beetje uitlachen ook, terwijl ik het stond te doen. Dat is natuurlijk, ja, ik kan er nu wel op lachen, maar en wat ik er zwaar aan vond was, ik had besloten die weg alleen af te leggen. Kijk, als jij in een band zit, ik ben op mijn 14e letterlijk in een bandbus gestapt en daar op mijn 35ste uitgestapt. Ik heb altijd in een soort commune geleefd.
Ja.
Je bent als een soort tribe. Je bent een soort groep wolven die overal naartoe gaat en doet waar ze zin in hebben. In die zin is rockartiest zijn heel fijn. En toen was ik opeens een lone wolf in een soort nieuwe wereld. En ik had ook besloten dat ik dat zo moest. Ik ben dan ook niet aardig voor mezelf. Dus dat maakte het zwaarder dat je niet... Kijk, als er bij de band iets kut ging of zo, dan zat je daar met elkaar even over te kletsen. Of je vloekt een keer of je lacht er een keer om en dan ga je weer verder.
En ook nog, bij een band, zeker na het prille begin, zeg maar, heb je ook gewoon een tourmanager mee waar je tegen kan zeggen, hey, ja, dat is kut. Ja. Ga even regelen dat oké is.
Dus ik dacht na de jaarmarkt in Deventer, kut, ik heb er nog 5 staan, weet je wel. Dus ja. En toen ik dat dus niet alleen trok, dan nam ik iemand mee. Bijvoorbeeld iemand die ik al jaren kende uit het Heidroosje gebeuren. En die zei dan tegen mij van, op de terugweg zo in de auto, heel stil zo. Wat vond je er zelf van? Weet je wel? Dan weet je al van, oké. En dan op een gegeven moment dat iemand zei, ja, ik vind het heel bewonderenswaardig wat je doet hoor, maar... Maar gast, waarom? Weet je wel? Waarom doe je jezelf dit aan?
Ja.
En dan dacht ik, ja, waarom?
Maar dat moet je jezelf toch ook hebben afgevraagd. Waarom doe ik mezelf dit aan?
Ja, maar dat, ja, het was het. Ik zat ook, wat ik net al zei, ik zat in een verwarrende periode in mijn leven. Ja. En het was een hele. Maar ook dat was ook weer leerzaam of zo. Weet je, ik besefte me ook weer hoe hard mensen moeten werken. Gewoon, weet je al, comedians en ja, dat weet je ook. Gewoon, mensen zien jou 1,5 uur op een podium staan. En als de zaal vol is, dan hosanna. Maar als je dat weer opnieuw gaat beginnen in lege zalen,
ja,
dan het is gewoon hard werken. En,
absoluut.
Dat is volgens mij een misvatting die... Het maakt niet uit of je cabaret maakt of dat je rockartiest bent. Of dat mensen denken gewoon dat je die grappen dan gisteren hebt verzonnen. En dat je vandaag Carré binnenloopt. En,
en daarbij ook de vanzelfsprekendheid die ze en met een bandje hebben. En ook met comedy. Als ik tegen iemand zeg, ben comedian. Je zou bij De Wereld Draait Door moeten gaan optreden.
Ja,
het is niet dat ik Matthijs opbel en zeg, ik kom volgende week spelen met een band. Ook anders, anders moet je zorgen dat je gewoon op de radio gedraaid wordt.
Ja, nee, dat is mensen, en dat snap ik wel. Weet je wel, ik weet ook niet hoe lang een chirurg moet werken voordat hij een hart kan opereren. Maar mensen, vooral in de entertainment, hebben mensen toch een beeld ervan. En dat wordt natuurlijk ook in stand gehouden.
Maar bij een chirurg zegt niemand, wat doe je er nog naast? Want hier kan je niet van leven,
nee,
toch?
Ja. Dat was ook altijd wel een goede. Ik maak muziek. Maar waar werk je dan? Weet je wel? Ja, dat is mijn werk. Oh ja? Ja, dat is. Maar ja, goed. Dat, daar wen je ook aan.
Ja. Je noemde net al even 4 keer Lowlands gestaan. Ik weet 1 Lowlands. En ik weet niet meer welk jaar. Het zal 1996 zijn geweest. Hans Teeuwen was toen echt net enorm groot. En ik weet op een gegeven moment, ik denk dat de Alfa zelfs was, grote tent, riep jij, oké, kan er iemand Hans Teeuwen nadoen? Want kom het podium op en kom hem nadoen. Ik deed die periode niks anders dan Hans Teeuwen nadoen. En ik liep een krantenwijk, ik had hem op een cassettebandje op mijn oren, ik kende elke pauze, elk ding, maar ik had net daarvoor een kist echt keihard tegen mijn kaken gehad.
Ah ja.
Bij Crowdsurfer. Dus ik zat erachter. Kut, ik kan dit. Ik wil dit heel graag, maar ik kan nu niet praten.
Maar hebben we iemand het podium opgehaald toen?
Ja.
Echt waar, joh?
Ja.
Ja, ik geloof alles.
Ik was ook vooral benieuwd. Was dit iets wat jullie toen vaker deden? Of was het misschien toen gewoon...
Nee, dat was gewoon... Want dat is natuurlijk ook het grote verschil met Heideroosjes, wat ik deed, en die theatervoorstelling. En dat had ik al een beetje geleerd op de Koningstheateracademie. In theater is alles in principe uitgeschreven. En alles ligt vast. En behalve als je stand-up maakt natuurlijk. Maar in een cabaretvoorstelling, alles is uitgeschreven. En bij de Heideroosjes was de grote kracht ook dat ik op Lowlands kon staan in de Alpha-tent voor 30.000 mensen. En dat ik dacht, zou er iemand Hans Teeuwen na kunnen doen? Weet je? En dat we dat dan gewoon gingen doen.
Ja.
Want jij begon over Lowlands. Toen dacht ik, dan gaat hij denk ik zeggen, die actie die we toen hebben gedaan, dat was ook een spontane actie, nog voordat iedereen dat deed. Dat ik dacht, hoe zou het zijn als iedereen ging zitten hier? En dat ik toen aan het publiek vroeg, zullen we met z'n allen gaan zitten? En dat die mensen zoiets hadden van, ja, dat is goed. En dat iedereen ging zitten. En dat ik nog dacht van, wow, what the fuck is dit gewoon? Ik vraag of ze gaan zitten. Ze gaan zitten. En er was één gast die ging niet zitten. En dat ik helemaal tegen die gast begin van, wat doe je nou, man? We zitten allemaal, jij zit niet, weet je wel. Dat was ook in de jaren 90. Later gingen al die hip-hop acts dat doen en zo. Maar niet dat die dat van ons gezien hadden, maar gewoon dat ik daar... Later is dat een soort trucje geworden. Maar het was oprecht geen trucje toen. Dat was gewoon... En dat wou ik eigenlijk zeggen, die spontaniteit en het soort van in het moment zitten en dan gewoon iets doms doen en daar dan in het, met z'n allen in een soortzelfde flow zitten. Dat was wat ik altijd... Ja, dan ben ik higher, dan ben ik high on life als dat lukt. Weet je wel?
Ja, dat is te gek.
En dat zocht ik ook in het theater toen ik alleen die voorstellingen ging maken. Ik wilde dat weer voelen, die connectie, dat je met z'n allen in die bubbel zit van oké, de wereld is kut, er is oorlog, er is honger, er is dood. Maar wij hier met z'n allen in deze zaal, waar de lichten uit zijn, wij voelen allemaal hetzelfde. En dat jij dan de katalysator daarvan bent, dat is een soort, ja, een beetje God spelen natuurlijk. Maar dat zocht ik daar, dat vond ik eigenlijk niet. En dat was bij de Heideroosjes wel. Dus jouw Hans Theeuwen ding, daarom weet ik het ook niet meer, omdat we zoveel van dat soort rare shit deden. Nu denk ik, op Lowlands, voor zoveel publiek, vragen of iemand Hans Theeuwen na kan doen, ben ik helemaal krankzinnig geworden. Maar toen was het verslagen normaal. En,
ik weet het ook niet heel goed meer, want eind jaren 90 festival, daar heb ik ook niet alles van onthouden. Maar ik kan me herinneren dat er wel iemand het podium op is gekomen. Ik weet het vooral omdat ik dacht, godverdomme, dat had ik beter gekund.
Ja. Dat heb ik altijd heel leuk gevonden, omdat dat... Kijk, ik ben van nature best wel controlfreak en ook wel... ik ben een soort extraverte introvert. En bij de Heideroosjes vond ik een knopje om die schaamte af te gooien. Weet je, ik kon ook nooit goed shows terugkijken of zo of iets. Ik dacht altijd, wie is die gast, weet je wel? Ga weg. Wie ben jij, weet je? Omdat het zo... Het is een soort uitvergrote versie van mijzelf, van alle gekte die in me zit. En dat is heel lekker om te doen. En dat is denk ik ook wat cabaretiers ook, weet je wel, doen. Weet je, Hans Theeuwen, je ziet die gekte in die gast. En dat.
En een heel groot deel van comedians en cabaretiers hebben precies wat jij zegt, die op een podium alles eruit kunnen en durven gooien en shit durven zeggen die ze in het normale leven nooit zouden doen of zeggen.
Ja. Ja, dat.
Want daar heb je het vormpje en is het ook heel fijn gekaderd en heb je de controle.
Ja.
Want jij bent degene die praat en de mensen in de zaal houden hun bek.
Ja. Ja, en ja,
dat is heel fijn.
Ja.
Maar want je zei, we hebben heel veel rare dingen gedaan met Heideroosjes. Hebben jullie ook rare dingen op het podium gedaan? Want jij dacht, we gaan nu dit doen. Wat mis is gegaan?
Het grappige is, als je het perspectief of als je het kader schetst, alles kan. Dan kan er eigenlijk ook niks misgaan. Want immers, alles kan. We hebben in 2019, toen was het 30 jaar geleden dat de Heideroosjes opgericht waren. En toen hadden we 7 jaar niks gedaan. Toen hebben we een aantal shows gedaan om dat zeg maar zo te vieren. Het was een goed moment. En Paradiso verkocht in 5 minuten uit. Dus het was echt super te gek. Maar we deden ook show in de Melkweg. En op een gegeven moment dacht ik... Op een gegeven moment... onze Rodi, die had een banaan liggen op zijn bij zijn spullen. En ik weet niet, er gebeurde iets. En onze gitarist, die had iets met zijn gitaar. Dus, en ik dacht, ik ga even een banaan eten. Dus ik pakte die banaan en ik ging op het podium staan met die banaan. En toen was de gitarist al klaar, maar ik had net die banaan opengemaakt. Dus ik dacht... En dat zei ik ook. Ik zei, ja, sorry mensen, ik ga toch echt eerst even een banaan eten. En ik vond dat, nu denk ik, wat een dobbe actie. Maar ik heb dus 2 minuten, of misschien wel langer, gewoon rustig een banaan staan eten. Terwijl er 1500 punkers stonden van... Aah! Weet je wel? En die jongens van de band zo van... zullen wij er anders een muziekje bij spelen? Ja, is goed. Maar dat is ook een soort vreemd gevoel van macht. Dat ik dacht van ja, ik eet een banaan en jullie moeten gewoon wachten, weet je wel. Maar dat, ja, en dat vind ik heerlijk om te doen. Gewoon een soort van in het moment iets heel geks doen. Ja, en dan maken we daar samen een soort cabaretstukje van. Want de jongens gingen een soort lullig deuntje spelen. En ik ging heel nog theatraler die bananen opstaan eten. Ja, het is een beetje flauw, maar je had erbij geweest moeten zijn.
Oh, dus ik was er graag bij geweest. Overigens ben ik bij een van die jubileumshows geweest op Paaspop. En dat was gek.
Ja, dat was...
Ik had ook Heideroosjes heel lang niet gezien. En dan was opeens weer zo... Oh, wacht even, ik ken alle nummers nog exact uit mijn hoofd. Hoppakee. Het enige wat ik vergeten was... ik stond in de pit... En met mij alle andere gasten die 15 jaar daarvoor ook in de pit stonden zonder shirt.
Ja.
Maar ik ben in de 15 jaar daarna gaan hardlopen en op mijn voeding gelet en weet ik wat. En die gasten waren vooral veel dikker geworden zonder shirt.
Dus ja, absoluut.
De ene zweterige mannen tiet na de andere tegen mijn gezicht.
We hebben nog nooit zoveel XXXL verkocht bij de t-shirt kraam als nu. Ja, ik zei na de eerste show, zei de tourmanager, hij zegt... Ja, ik weet niet hoor, al die grote maten zijn weg. Ik zei ja, logisch natuurlijk, weet je wel. Dus was ook een besefmomentje inderdaad.
Ja, oh wat goed.
Je publiek groeit letterlijk mee.
Ja, en wat ik ook nog wel afvroeg, want je zei het al... de band maakte daar een soort cabaret dingetje van. Zeker in het begin bij de Heideroosjes zat daar ook al heel veel humor in... Eerste plaat helemaal met Pinikao-hazen en Holum Rausklaus en zo.
Mm-hmm.
En ik vraag het ook, ik heb heel lang zelf in een punkbandje gezeten... en dat was echt pretpunk, alleen maar op de lol gericht... en onzinnige pakjes en weet ik wat. Als je dat soort dingen doet op een plek waar de meer diehard punkers komen... die ook nog eens een heel erg vast beeld hebben van wat punk hoort te zijn... Tegenstrijdig genoeg. We zijn heel anarchistisch en alles mag.
Ja.
Maar het moet wel precies zijn zoals wij vinden dat alles mag.
Ja.
Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Dat je...
Jawel, ja zeker. Zeker in de beginjaren. Dan ben je nog een soort... ben je jezelf nog aan het vormen natuurlijk. We waren natuurlijk 14 toen we met die band begonnen. En we hebben altijd die gevaar... Dat is een gevaarlijke combinatie. Hè? Humor in muziek is eigenlijk... Humor is sowieso natuurlijk... Hè? Dat is voor iedereen verschillend.
Ja.
Dus dat is al een ding... En er zijn ook heel veel mensen die vinden humor in kunst... dat mag niet of zo.
Nee.
En dan heb je ook nog de punk scene... die natuurlijk helemaal gebukt gaat onder de ongeschreven regels. Dus we hebben dat regelmatig meegemaakt. We hebben ook in Antwerpen op een gegeven moment... kwamen in een soort vechtpartij terecht van punkers... die ons betichten van te veel frivoliteiten... En kijk, we hadden dan een bassist, Fred, die het heel leuk vond om daar dan op in te gaan. Weet je wel? We hebben altijd wel met die ongeschreven wetten gespeeld. Gewoon om dat ook gewoon aan de kaak te stellen. Want de punk scene pretendeert heel vaak vrijheid en weet je wel, jezelf zijn. Mm-hmm. En, maar er zaten, het was heel gepolariseerd en heel erg... wat je zegt van de regels die de dingen die niet mochten, die waren wel dat was wel gekaderd, weet je. En wij vonden het leuk om juist als punkband dan juist wel een liedje te maken over iets doms als de paashaas, weet je, omdat het gewoon eigenlijk niet mocht.
Ja.
En dat is dan voor mij ook punk om juist te doen wat dan niet mag.
Dat hele ding.
Ja.
Want toen in Antwerpen, weet je nog wat bijvoorbeeld Fred daar deed... wat in het verkeerde keelgat schoot? Of op een andere avond dan maar ook.
Ik weet wel nog dat Fred een keer... Want we hadden natuurlijk vooral in Duitsland, als we in Duitsland speelden... dan zaten we echt diep in die punk scene. En dan speelden we ook in kraakpanden en zo. En daar was natuurlijk alles vegan en alles female friendly. En Fred die kon dan gewoon zeggen van... The next song is for all the fat ladies in the house, weet je wel. En dan was dat bijna klaar. And by the way, of wat hij dan deed bijvoorbeeld... Had hij onderweg een kroontje van McDonald's gevonden. En dan zette hij een kroontje van McDonald's op. Ja, dan moet je in een kraakpan niet doen in Duitsland, weet je wel. Dus dan waren we al gecanceld. En dan, maar dat was dan leuk om dat nog gewoon erger te maken, weet je wel.
Ja, ja, ja.
The next song is a racist song. Weet je wel, alleen maar erger maken gewoon. Maar dan ook dat mensen dan niet, de humor hebben of weet je wel.
Er zit heel weinig relativering in.
Nou ja, dat, weet je wel. En Maar dan, we hadden ook heel vaak dan dronken punkers, Deutschpunks, dat waren dan Freibierpunks, noemden we dat. Dat was dan ook zoiets, weet je wel. Je moet een scene zijn, één scene. Maar er waren wel gasten die dan gratis probeerden binnen te glippen. Die bier stalen uit de backstage, die niet wilden betalen voor het bier. Hey, give me een bier, stonden ze vooraan. Hey, give me een bier, weet je, want wij hadden natuurlijk wel bier daar staan. Ja, ja, ja. En ik weet nog dat Fred dat op een gegeven moment iemand Fred zijn microfoon zo pof bij Fred in zijn mond pof zo.
Dat komt hard aan op je tanden.
Ja, maar daar had Fred een remedie voor. Hij pakt zijn basgitaar. Bam! en die gast viel om. En onze tourmanager, wel een hele grote gast, Mark van Hoijk heet hij. Die pakt die punker bij zijn lege laarzen. En die trekt die punker gewoon zo de zaal uit. En ik zie hem nog zo. Er was een trap op het einde. Het was niet zo'n hele grote zaal. En die punker die ging gewoon met zijn kop op die trap zo omhoog. Zo pok, 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 pok. Als in een tekenfilm werd hij buiten neergelegd. Ja, ja, goed. En toen zei Fred... hij zei het in dialect, maar ik zal het in Nederland zeggen. Hij zei van, soms moet je de hond zijn plek wijzen. En toen begin je weer verder. Ja, nee. Ja, dat soort dingen.
Oh, wat goed. Oh, laatste ding, en dan ronden we af. Daar, ja, dat is geen theater, maar wel muziek. Want je zei, we stonden in kraakpanden. Ik weet ook wel van dat ik zelf speelde. Je komt daar af en toe op plekken ook aan dat je echt denkt, oké, hoe dan? Hoe had je hier bedacht
dat
wij hier een show...
Dat waren voor ons altijd de beste shows.
Ja?
Want onze geluidsman zei altijd, als we dan ergens binnenkwamen... en bijvoorbeeld in Italië had je dat ook. Daar heb je echt hele grote kraakpanden waar 2000 mensen in kunnen. En dat is altijd te gek. Maar dan kwamen we binnen bijvoorbeeld en dan keek de geluidsman zo rond... en zei hij, oké, die doet het niet... Er zit geen kabel in. Dan keek hij naar de geluidsinstallatie. Ja, ja. En dan zei hij, je hebt ook geen monitors vandaag. En dan zei hij, wordt een kikkershow. En dat was ook altijd zo. Omdat wij, als de omstandigheden gewoon kloten waren... dan kwam er een soort vuur. En dan kwam er een soort venijn in die show... wat heel goed werkte. Dus we hadden regelmatig van dat soort dingen daar. In Italië weet ik nog dat ik... En ik heb het ergens gefilmd. Het staat nog op een oude VHS of een soort cassette. Ik had altijd een camera mee in die tijd. Er was een kraakpand en daar zaten hele oude wc's in. En in Italië heb je geen wc met zo'n pot, zeg maar. Maar heb je zo'n wc met zo'n gat in de grond.
Ja, oké, zo'n soort Frans systeem.
En ik liep naar die wc-dingetjes toe en ik dacht, wat een geur. En ik keek zo en ik dacht, dit is niet waar. Daar zat de stront gewoon, zeg maar, meters hoog tegen de muur omhoog. Droge stront. En ik heb de camera gehaald. Ik zei, dit moet ik filmen, want dit gelooft thuis niemand. En onze filosofie erachter, of de redenatie, de verklaring was dat daar... Dat zagen we later. Voordat die zaal openging, kwam er een gast met een grote hoge drugspuit. En die spoot gewoon dat hele gebeuren zo allemaal... Bzzz, en die spoot dus ook in die... Die spoot eigenlijk in dat gat, waardoor dat allemaal zo... Pff, maar dat interesseerde ze niks. Dat koekte dus allemaal aan. Ah. Ja, dat kon daar gewoon. Echt super fucking goor. Ja, dat soort plekken.
In deze podcast gaat het vaak over de kleedkamer van het Werftheater in Utrecht.
Ja.
Oh. Waar in de kleedkamer geen wc is, alleen een wc. Emmer,
ja, de emmer. Ja, die heb ik ook gehad, ja.
Die is bij deze niks meer waard.
Nee. Nee, ja, dat snap ik. Nee, ja, ik zit te denken van, ja, dat vond ik, daar heb ik toen om gelachen. Omdat ik dus zei, toen ik deed een try-out in het Werftheater. En toen zei ik tegen Robin, de gitarist die meeging. Ik zei, dit voelt weer alsof we in Oostenrijk in een kraakpand staan, joh. Ik moet in een emmer pissen hier, weet je wel. Dat is te gek. Dat voelt, eindelijk weer iets wat vertrouwd voelt. Maar dat soort dingen hebben we in het buitenland veel meegemaakt.
Ja. Ja. Top, man. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl. Daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!